We gaan het, we gaan een PFAS-update doen. Er was wel wat nieuws deze week. Die resultaten die bekend werden. Katrien van Climaxie bij dus. Jullie organiseerden dus die, die bloedstaalname. Wat was dat precies? En wat is de uitkomst?
Ja, we hebben eigenlijk op verschillende plaatsen in Vlaanderen contact met mensen die inderdaad in noregriptzones wonen of in zones waar dat mensen sowieso al heel ongerust waren over hun bloedwaarden. Zijn eigenlijk op aan... op aanraden van hen en samen met hen hebben wij dus ook het einde van de zomer zowel in Stabroek, Ronse, Kruisum, Kortemark als Oostende eigenlijk bloedafnames afgenomen. Dus mensen betaalden zelf of op bepaalde plaatsen hadden we sponsoring gevonden om die bloedstaalnames te kunnen doen. En nu hebben wij samen met Jacob de Boer eigenlijk die, of Jacob de Boer heeft die resultaten nu geïnterpreteerd eigenlijk.
En wie is dat?
Jacob de Boer is inderdaad toxicoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En heeft eigenlijk ook heel zijn leven rond vervuiling van chemische stoffen gewerkt. Was met de dioxinecrisis ook heel hard bezig. En is eigenlijk zo wat van daaruit redelijk... hij heeft ons eigenlijk geholpen om te zeggen... Oké, hoe zijn dat nu hoge waarden? Zijn dat lage waarden? Hoe zit dat nu eigenlijk
aan? Ja. Waarom precies daarvoor al leren we naar de resultaten overgaan?
Sorry?
Waarom precies daar, die analyses daar, wat was het, Ronse, Kruisem, Houtem, Oostende, Kortemark, Stabroek?
In Oostende is, het eigenlijk, we zullen van de zee naar hier werken of zo. In Oostende is dat eigenlijk naast een luchthaven, waar dat er inderdaad heel wat brandoefeningen zijn geweest. En wat er sowieso historisch naast luchthavens inderdaad wel wat PFAS-vervuiling terug te vinden is. Die mensen hebben daar wel inderdaad allemaal een brief in de brievenbus gekregen.
Dat is dan van blusmateriaal en blusoefeningen?
En eigenlijk zijn die mensen van daaruit zich ook wel zorgen gaan maken van oké, nu mogen we hier niet meer op het speelpleintje naast de luchthaven spelen, we mogen geen eieren meer eten, we mogen van alles niet meer doen, maar ja, hier gebeurt ondertussen ook wel niks om de plannen te saneren. En hebben ze eigenlijk gezegd, oké, dan hebben we nieuwe feiten nodig om te laten zien hoe erg het gesteld is met ons bloed. En daarom hebben die meegedaan. In Kortemark gaat dat over een stortplaats die nog altijd in gebruik is en die eigenlijk vorige november een nieuwe vergunning heeft gekregen van Toal de Mier. Ja. Waarbij dat er ook de opening is om PFAS-afval naar daar te laten komen. En zij doen nu dus, hebben dus ook meegedaan in het idee van ja, we willen gewoon weten hoe erg het nu al gesteld is om te zeggen van ja... Moet die vergunning niet strenger of moet die vergunning niet aangepast worden?
Dat was eventueel zelfs afval van Oosterweel, zeker? Of niet?
Ja, inderdaad. Dat daar eigenlijk grond van Oosterweel naartoe zou kunnen komen. En in Kruisum gaat dat eigenlijk over een oude stortplaats. Dat is ooit een stortplaats gemaakt voor de E17 naar te kunnen doortrekken, de autostrade kunnen doortrekken. Maar die stortplaat is ondertussen ook al volstort eigenlijk en niemand weet wat dat daar juist gestort is. En ondertussen heeft MG Real Estate daar een distributiecentrum opgebouwd en dus eigenlijk allemaal funderingspalen rechtstreeks door dat stort gestoken, waardoor dat het grondwater stevig vervuild is.
Dus bij een soort tests of zo is men ontdekt dat er daar een verhoogde, dat daar een verhoogde vervuiling is?
Ja, dus het grondwater is eigenlijk al heel hard vervuild. Daar hebben we echt wel, dat is zo de dark waters toestanden van paarden die grondwater drinken en die de volgende dag dood zijn.
En men weet helemaal niet waarom. Het heeft te maken met dat stort, maar dat is het dan.
Ja, men heeft eigenlijk geen registers bijgehouden van wat dat er juist in dat stort gedaan is. Maar de mensen die er al lang wonen en de mensen die nog daar waren toen het stort gedelft werd, weten dat daar heel wat... activiteiten zijn geweest die niet oké waren of mensen die er zijn ook dingen opgetekend van radioactieve stralen van mensen die daar werken en verhoogde radioactieve stralen kregen en dan maar op verlof moesten gaan om daar even niet te werken. Dus dat zijn allemaal verhalen die daar ook gedocumenteerd zijn, maar waar eigenlijk inderdaad de lokale politiek heel erg zorgt voor het dichthouden van dit verhaal, of zeker inderdaad, ja, we beginnen daar natuurlijk aan het saneren van een stort waar dat al opgebouwd is. Dat is een
bizarre. Je zegt dat de lokale politiek zorgt voor het dichthouden, dat is wel nog iets anders dan het niet weten.
Ze weten het wel, natuurlijk. Ja, ze weten het wel. En gelijk OVAM zou normaal tegen nu, tegen vorige week, een bodemonderzoek hebben moeten afgerond hebben, maar dat is ook nog altijd niet binnen. Dus er is zo'n soort van laksheid of zeker alle nodige vertragingsmechanismes om dit probleem onder te
halen. Je bedoelt dat ze dus, hoe zei dat, dus eigenlijk treuzelen om dat bodemonderzoek te doen?
Mm-hmm.
Dat is dan de Vlaamse, maar je had het enerzijds over de lokale overheid, daar een Kruisem, maar als je zegt OVEM, is het de Vlaamse overheid?
Ja, er zijn natuurlijk linken tussen. Het is burgemeester Botuinen, die daar de burgemeester is, die ook Vlaams parlementslid is. En waar je voelt dat er inderdaad lange armen gebruikt worden om deze dossier.
Ah, ja. Dat is wel interessant, want die is toch is een specialisatie niet eerder milieu en klimaat en zo?
Ja, inderdaad. Je zou dan denken dat je in je eigen gemeente er alles aan doet om zeker niet te bouwen op zo'n stortplaats of om zeker eerst te saneren voordat er op zo'n stortplaats gebouwd wordt. Maar dat is dus niet wat er nu aan het gebeuren is, eigenlijk het tegenovergestelde. Er is echt een grote laksheid en ook intimidatie naar de mensen daartoe om hier zeker niet te veel paniek, saaierij rond te doen. Maar het is dus wel Kruisnem en Ronsen zijn dus uit ons onderzoek wel echt gekomen als twee grote, als de grootste, als met de hoogste waarden eigenlijk. De mensen met de hoogste waarden komen uit Ronsen en Kruisnem en Ronsen met historisch van textielnijverheid die daar is, in het waar dat uniformen of kledij waterdicht wordt gemaakt, waar dat inderdaad dat ook toe in de teken is geloofd.
Waarschijnlijk, ja. Hoeveel zijn er zo? Want jullie hebben nu 1, 2, 3, 4, 5 sites laten onderzoeken. Hoeveel zijn er?
Ja, we hebben
of mensen op sites laten onderzoeken, sorry, niet de site zelf. Maar,
nee.
Ja, maar dus, hoeveel sites zijn er zo in België of Vlaanderen dan?
Nee, dat zijn er zeker heel veel. We hebben zeker niet. Nee, er zijn heel veel plekken op Vlaanderen waar dat er vervuiling is. Ik denk dat wij nu gewerkt hebben met de vervuilingshaarden waar dat we actiegroepen hebben of waar we mensen hebben die inderdaad zoiets hebben van dit is genoeg. Ik vind het niet oké dat een overheid ermee weggeraakt om te zeggen dat ik geen eieren meer mag eten of dat ik mijn moestuin moet afschaffen. Hier moet meer gebeuren, hier moet sanering gebeuren, hier moet... hier wordt met de gezondheid gespeeld en het wordt wat afgewimpeld op het individu, terwijl er structureel heel veel kan gebeuren.
Maar Katrien, hoe is het dan gegaan? Er is een soort, we hebben de PFAS-schandaal dus in Zwijndrecht gehad, en de commissie en zo. En dan zijn er screenings gedaan geweest en dan heeft men dus tientallen, je zegt ze zijn er heel veel, tientallen vervuilingsgaarden vastgesteld en jullie hebben dan... er vijf uitgekozen om de bevolking te laten onderzoeken en die keuze is dan door de graad van vervuiling en het feit dat er ondertussen ook lokaal al wat op gang kwam. Is dat het hoe het gans...
Het is eigenlijk andersom gegaan, dat is inderdaad de PFAS-vervuiling en dat zijn stukjes waar we al wat langer van wisten dat ze vervuild waren, niet alleen met PFAS, maar het is daar eigenlijk, die PFAS is voor ons een kans geweest om te zeggen, oké, dit is nu voor ons een manier om te laten zien dat... dat inderdaad die vervuiling van de omliggende haarden komen en dat dat tot bij de mensen in de gezondheid komt. We hebben al rond zware metalen ook al een aantal bloedcellen van mensen binnengekregen. En dat was allemaal moeilijker te linken of moeilijker te zeggen dit komt van de textielnijverheid of dit komt van de uitstoot van Invaver. En eigenlijk was PFAS nu een soort van momentum dat het de rode lijn was door al die, door al die comité's die met die lokale vervuiling bezig zijn.
Maar dus het feit... Hoe is men tot de constatatie gekomen dat dit al haarden waren? Zijn er dan, is dat gewoon omdat er daar sowieso...
We hebben daar inderdaad, de Vlaanderen heeft daar screeningen gedaan. Hè?
Ja, voilà.
En heeft daar bodemonderzoeken gedaan. En dan gezegd, oké, dit is hier vervuild. Maar wij zijn van mening dat de overheid heeft ook een plan opgemaakt, het PFAS-plan, PFAS-actieplan opgemaakt. En daarin zit bijvoorbeeld rond, zit daarin. Maar de vraag is eigenlijk... Welke snelheid willen we maken? Of hoe hoog op de politieke agenda zetten we het saneren van al die PFAS-haarden? En wij hebben het gevoel dat dat van vooral onderaan de Vlaamse agenda staat, omdat dat inderdaad ook veel geld kost. En dat is een grote kost die erbij komt, maar dat is wel de gezondheid van de mensen die hier op het spel staat. En eigenlijk wat we daar ook zien is bijvoorbeeld ook in Oost-Vlaanderen zelf, dan als het gaat over de sanering van... in Ronsen van de Molenbeek, tussen haakjes, Jacob de Boer zegt daarvan dat het de meest vervuilde beek van Europa is, dat hem al gezien heeft. Dus dan denk ik, oké, dit is echt niet alleen PFAS, dat gaat ook over brandvertragers, dat gaat over bromverbindingen, dat gaat over heel veel wat er in die beek zit. Maar nu zie je eigenlijk dat Zoal de Mier heeft beslist dat het dan toch de saneringsplicht bij de provincie ligt. En nu gaat de provincie...
Ja, ja, ja. Maar wacht nog eventjes snel. Ik zal even teruggaan. Ja, want het gaat er zo... Dus we hebben bezig over de actie en zo. Dus we kunnen het daarover hebben. Want dus, ja, dus er is een vooronderzoek gedaan geweest. Aan de hand daarvan hebben jullie dus... Er is lokale actie ontstaan. En jullie hebben dan met die mensen gecoördineerd. En 5 van de plaatsen die we dus overlopen hebben, hebben jullie nu bloed... De mensen laten bloedanalyses doen. Hoeveel zijn er ongeveer gebeurd en wat is de uitslag? Zeg dat nog eens, want dat was wel in de media hier gisteren, denk ik.
We hebben inderdaad bij 140 mensen in totaal bloedstralen genomen. Dat is dus 132 van zijn buurbewoners van Haarde en 8 zijn arbeiders waar we bloedstralen van genomen hebben. 8 arbeiders van de textielindustrie in Ronse. En eigenlijk kunnen we daarbij zien dat vooral Ronse eigenlijk gelijkaardige PFAS-waarden in hun bloed hebben als je het vergelijkt met Wijndrecht. Dus dat is zeker even erg qua vervuiling. Maar ook in Kruisen zitten ze met een mediaan van 17 nanogram per liter, waar dat de gezondheidsnorm 6,9 is. Dus kunnen we daar ook zien dat er eigenlijk ver boven de norm mensen zitten en dat er eigenlijk uitschieters zijn in Kruisen bijvoorbeeld tot 350 nanogram PFAS in het...
Tot 350, dat is 50 keer de maximale hoeveelheid eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dus dat gaat er toch ver over. En daar zijn inderdaad ook mensen met andere gezondheidsklachten die bij hoge PFAS en andere gezondheidsklachten zitten. Dus daarom trekken wij wel aan de bel. Nu op de locaties in Kortemark ook zien we ook dat ook de mediaan van de hoeveelheid PFAS die bij de mensen in het bloed zit, boven de gezondheidsnorm zit, de Europese gezondheidsnorm zit. Dus vragen wij ons ook af, kunnen we daar nog een stort vergunnen waar dat er meer PFAS-afval naartoe mag komen? Als er nu officieel zogezegd geen PFAS-afval naar dat stort is gebracht, maar de mensen toch al te veel PFAS in hun bloed hebben en PFAS ook in het afvalwater van de stort wordt gezien, dan stellen wij ons gewoon heel grote vragen bij het vergunningsbeleid en bij de controle, handhaving van onze eigen overheid en trekken we die eigenlijk in twijfel en vragen we ons niet af of dat strenger kan.
Er was een reactie die ik hoorde, ik denk dat het in het van de nieuwsberichten was van iemand van de overheid die ik... die ik wilde laten horen, want ik snapte het bijna zelf niet wat ze zei, maar... We hebben er een paar andere hier citaten. En dat is misschien wel een punt. Want de vraag is nu, wat moet er nu gebeuren? En dan is de overheid vooral, we hebben al een plan. Dus eigenlijk wisten ze al dat er een probleem was en er is al een actieplan. En het is nu niet omdat er nu een paar mensen zijn die wat individueel een beperkt aantal mensen hebben onderzocht, dat we daarom heel dat plan moeten veranderen. Is er een probleem met het plan? Is het plan onvoldoende? Jullie zijn niet tevreden met de respons.
Nee. Ik denk daarin ook dat actieplan veruit ondermaats is en dat daar vooral te weinig middelen voor worden vrijgemaakt om dat actieplan tractie te geven of om dat snelheid te geven. En langs de andere kant zijn wij, ons onderzoek wordt al vanaf het begin eigenlijk tegengewerkt.
Laten we het over dat eerste punt hebben. Dus tegenwerking enerzijds en anderzijds het actieplan. Dus, maar van actieplan zijn er ook twee kanten aan. De inhoud van het plan en dan de snelheid van uitvoering. Is er een fundamenteel probleem met het actieplan? Stel dat ze nu wel de middelen zouden hebben en die inzetten. Is dat dan in principe oké? Of is het alleen maar een kwestie dat ze zeggen, we hebben een plan, maar eigenlijk voeren ze het niet uit? Zoals bijvoorbeeld ook de Oosterweerakkoorden.
Nee, ik denk daarin in de details van het plan zitten natuurlijk ook... De duivel zit in de details natuurlijk. Hè. Dus natuurlijk is er een actieplan. Natuurlijk zijn ze nu... Maar eigenlijk zit het actieplan nog helemaal in de beginfase van in kaart brengen, bodemonderzoeken doen. Heel hard eigenlijk nog de vraag stellen... van waar komt juist de PFAS-vervuilingen. En dus is dat eigenlijk de vraag. Mensen hebben een jaar, 2 jaar geleden een brief in een brievenbus gekregen om te zeggen, kijk, je mag niks meer eten. Maar in de praktijk verandert er gewoon super weinig en zien we dat al die studies heel vertraagd uitgevoerd worden en heel hard op de lange baan worden geschoven, waardoor wij ons ook gewoon zorgen maken dat stel, nu valt het misschien mee bijvoorbeeld in Oostende de vervuiling, maar daar moet wel gehandeld worden, daar moet wel inderdaad een plan zijn en dat moet uitgevoerd worden. En dat zien we niet, dat de actieplan eigenlijk ja, een onderbemande, ondergefinancierd plan is dat er ligt, maar daar wij ons grote vragen bij stellen dat dat ervan gaat komen.
En begrijp ik dan ook goed dat eigenlijk het plan ook niet echt, het plan is gericht op waarschijnlijk op, ja, dus eerst in kaart brengen en dan saneren van de gronden, maar het plan of de actie van de Vlaamse overheid houdt geen beleidsrichtlijnen in naar het verlenen van vergunningen?
Nee, daarvoor heeft de Vlaamse overheid nu begin juli een tijdelijk handelingskader in elkaar gebokst om eigenlijk inderdaad opnieuw vergunningen te kunnen geven voor mensen die PFAS lozen of voor bouw, voor het verzetten van grond en al die dingen.
Wacht eventjes, je zegt dus er is een probleem en dat leidt ertoe dat er geen vergunningen meer kunnen geleverd worden en de actie die nu genomen wordt is een kader scheppen dat er wel weer vergunningen geleverd worden.
Ja, inderdaad. En eigenlijk, als we kunnen zien naar dat vergunningskader, is dat zeker naar de normering van bodem, of hoeveel PFAS er in bodem mag zitten, is dat heel laks. Is dat zelfs boven de Europese normering die toegestaan is. En als je ook kijkt naar het tijdelijk handelingskader, wordt er bijvoorbeeld ook geen normering opgelegd voor emissies via de lucht. Dus dat blijft een zwart gat. Dat blijft iets waar we niet weten, zoals bijvoorbeeld bij Innaver. Ze zijn daar volop onderzoek aan doen hoeveel PFAS er daar uit de schaal komt, maar er is nog steeds geen normenkader. Dus zouden wij 3 jaar of 2 jaar na de PFAS-crisis het wel aan de overheid vinden om ook rond luchtemissies een normenkader op te starten.
Ja, en dat handelingskader, die wettelijke gang van zaken, hoe ver staat men daar dan mee? Is dat iets dat er nu bijna dat, dan gaat het dan wel snel? En is dat dan wel binnen?
Dat ligt eigenlijk nu op tafel en dat zou moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad. En vanaf dan zouden de nieuwe vergunningen goedgekeurd moeten worden. Dus in principe kan dat er snel zijn, maar dat is in onze ogen veel te laks naar de grootheid van het probleem.
Het is meer om een zicht te krijgen op het beleid. Dus jullie zeggen, als ik de zaak van jullie kant dan bekijk, zeg je enerzijds is er dus wat de sanering. Er is een plan dat eigenlijk veel te traag uitgevoerd wordt. En anderzijds, als het gaat over het beleid, het enige plan dat op tafel ligt is om de te hoge uitstoot en depositie weer mogelijk te maken.
Ja, want hoe zit het?
De
samenvatting is heel grappig. Het PFAS-bad in Vlaanderen zit gewoon vol. Dus als we daar opnieuw vergunningen rond willen uitkeren, dan moeten we heel goed nadenken hoe dat we plekken gaan saneren, hoe dat we eigenlijk dat PFAS-bad een stuk leeg gaan laten lopen. En daar op dit moment is geen enkele ambitie naartoe om dat effectief serieus te nemen. Om te zeggen, oké, we gaan ervoor zorgen dat er minder PFAS in het milieu geraakt.
Maar als ik u begrijp, zeg je net omgekeerd, dat er de ambitie is er gewoon om het verder mogelijk te maken met een bepaalde limiet die veel te hoog ligt.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar wat betekent dat dan nu? Stel dat zonder dat kader dat nu er ligt, betekent dat in principe alles kan tegengehouden worden? Dus dat die zaken die bijvoorbeeld in Kruisheim sprak je van, men wil daar de Oosterweelstort gaan, PFAS gaan het Oosterweelstort gaan deponeren. Zonder dat handelingskader dat men nu dat men binnenkort zal stemmen waarschijnlijk, is dat dan voor jullie, maakt dat voor jullie sterker om die depositie van dat afval dan te voorkomen? Momenteel?
We gaan ook dat tijdelijk handelingskader ook zien of hoe dat we dat juridisch kunnen aanvechten, omdat het inderdaad niet sterk genoeg is. En inderdaad, we daar het tijdelijk handelingskader kunnen tegenwerken.
Waarom is het nodig, is misschien mijn vraag, sorry voor het u onderbreken, maar waarom is het eigenlijk nodig?
Omdat het veel te laks is, zeker naar bodem. Het wil zeggen eigenlijk dat best vervuilde grond, of Europees geclasseerde heel vervuilde grond, nog altijd in Vlaanderen 1 kan aanvaard worden, ook gewoon kan gestort worden in categorie 2.
Dat snap ik, dat wat op tafel ligt te laks is, maar wat is er dan, er is nu ook een handelingskader of niet?
Nee, nu is er gewoon Europese normering of Vlaamse normering.
En is die strenger dan wat nu voorgesteld wordt?
Nee, die is niet strenger.
Dus het handelingskader dat op tafel ligt, is wel alle verstrenging, maar gaat veel niet ver genoeg.
Ja,
Oké.
Het geeft eigenlijk meer juridische zekerheid op vlak van zowel grondwater, bodem, om werken te verdoen en om een oppervlaktewater. Daarom geeft het eigenlijk een duidelijker kader om te zeggen, oké, dat mag er nog bij komen en dat niet. En tot die normen mag er grond verzet worden en tot die normen mag er in het water geloosd worden. En wij zeggen eigenlijk, kijk, als de mensen nu al te veel PFAS in hun bloed hebben, dan moet dat veel strenger, dan kunnen we niet meer zo lax omgaan met de industrie in ons land, om zomaar nog dus deze grond te verzetten of zomaar om onveilig met deze materie om te gaan.
Ja, nu, jullie zeggen dus ze gaan te traag, maar er was ook een respons van ja, maar we hebben het 4 weken geleden nog maar geüpdate, ons plan. Wat is de respons daarop?
Ja, daarin zie ik niet geen heel grote update van het plan. Het wordt inderdaad af en toe wat bijgesteld als er nieuwe studies binnen zijn en dat noem ik op de Vlaamse overheid dan een update. Maar ja, op dat vlak blijft het traag gaan kijken. We hebben de opvolgcommissie gehad en er zijn middelen vrijgemaakt, maar dat is een aantal mensen die dan voltijds op de PFAS-problematiek mogen werken. Maar we hebben een overheid die kijkt naar de coronacrisis of kijkt naar andere crisissen, echt wel ook zou het initiatief kunnen nemen om te zeggen, kijk, ja, we gaan al die haarden gaan we saneren en we gaan de rekening doorsturen. En daarin vinden we nu heel weinig animo bij de Vlaamse overheid om het zo aan te pakken.
Mm-hmm. Wel, er was meer, dat was het tweede punt dat je zei, naast die plan en wetgeving, zeg je van, we worden tegengewerkt, of had ik het verkeerd begrepen?
Ja, dat is in het begin van ons onderzoek geweest, dat we inderdaad bij het melden van dat we dat gingen doen, kregen we ineens wel een advies van Agentschap voor Gezondheid, waarbij we eigenlijk altijd al hebben gezegd, kijk, Agentschap voor Gezondheid geeft op heel veel vergunningen, ik denk dat het bijna 40% van de klasse 1 vergunningen geen advies, waarbij wij ook altijd aanmoedigen van, ja, kijk, het is net daar waar we advies nodig hebben van agentschappen zoals Natuur en Bos en Gezondheid om die grote bedrijven een fatsoenlijke vergunning te geven. Dus waren wij ervan verschoten dat wij wel een vergunning of een advies kregen, maar op een heel deel van de grote vergunningen niet. En de advies is inderdaad ook wel gestuurd naar al de eerste lijn dokters en naar al de eerste lijn zorginstellingen in de gemeentes en steden waar dat we het onderzocht hebben. Dus vonden we dat een heel frappante houding van een overheid. Een overheid zou kunnen zeggen, ah kijk, het zijn burgers zelf die het organiseren. We springen daarmee op of we wachten af wat dat de resultaten zijn en kunnen van daaruit eigenlijk ons eigen onderzoek ook verbreden of ook ons karretje daar aanhangen. Dat is een heel andere insteek geweest dan nu Falikan te zeggen, dit is nutteloos, hier gaan we niks mee doen.
Ja, ze zeggen dat op individueel niveau jullie onderzoek weinig meerwaarde heeft.
Ja, dat vinden wij dus inderdaad ook niet, want er zijn heel veel mensen die daar wonen en gewoon zichzelf wel vragen stellen hoeveel PFAS er in hun bloed zit. Dat zijn mensen die brieven in de brievenbus krijgen, die verder ook gewoon het nieuws volgen en zo, dus die zich zorgen maken. En van daaruit vinden wij, is ook een van onze eisen om eigenlijk die bloednames gratis te maken. Dus nu komt dat 60 euro voor enkel op PFAS en PFOA te testen. Maar wij vinden eigenlijk dat mensen het recht hebben om te weten wat dat er in hun bloed zit. En dus vinden wij ook dat dat gratis moet gemaakt kunnen worden zodat iedereen dat kan weten.
Ja, ja.
En dat is op individueel niveau zeker de moeite om te weten, maar ook vanuit de overheid toe om te weten, kijk, waar moeten we echt dringend actie ondernemen of welke mensen moeten we echt beter informeren. Is een briefje in de brievenbus niet voldoende om te zeggen dat ze eigenlijk hun eigen gezondheid op het spel aan te doen?
Het departement verwerpt deze resultaten en beperkt zich tot het verder zetten van grootschalige wetenschappelijke studies. Nu, je kunt wel zeggen, ja, waarom niet? Want dat is dan nog beter dan hier en daar wat zoals jullie hebben gedaan. Dus, maar wat staat er in de planning daar van de grote wetenschappelijke studies, zoals in Zwijndrecht?
Daar verwijzen ze inderdaad naar het onderzoek in Zwijndrecht. En daar zijn wij ook grote fan van dat gebeurt. Maar ook daar zie je dat daar de communicatie, de manier van organiseren wordt zeer laks aangepakt en daarbij wordt de datum nu ook weer uitgesteld om zeker meer mensen te bereiken. En ik denk dat je daar zeker bij de mensen van grondrecht ook een nood van kritiek kunt vinden om eigenlijk te horen van kijk, daar wordt niet volop ingezet op het feit om deze mensen te bereiken en om dat te doen. En het is net daar als ze zeggen dat ze dat grootschalig onderzoek serieus zouden nemen. Ja, ik weet nu niet de getallen aan hoeveel dat ze zitten, maar de laatste keer dat ik het hoorde, staat ze nog ver onder het minimum dat ze eigenlijk moesten hebben.
Qua aantal bloedonderzoeken?
Qua aantal bloedonderzoeken, ja.
Ja, want dat is toch al... Hoe lang geleden is dat al gestart, het onderzoek? In principe moet dat toch maar een paar maanden duren.
Ja, dat is al een hele tijd geleden. Ja, ik weet niet juist wanneer het gestart is, maar het loopt nu, het is verlengd tot oktober dat mensen hun bloed kunnen laten geven, maar ook daar schakel mensen in, schakel middenveld in, schakel gezondheidszorg in, schakel... informeer mensen, stuur mensen op straat om mensen te informeren, om mensen daarmee mee te krijgen in dat onderzoek. Maar ja, een mailtje en een nieuwsbrief of een brief in de brievenbus, dat is gewoon niet voldoende om mensen te overtuigen om hun bloed te geven. Dus op dat vlak denk ik, ja, we kunnen echt wel veel meer doen om dat grootschalig onderzoek te doen slagen, om daar echt heel veel mensen...
Je zegt, er zijn weinig stalen, wat dan gebruikt er om te zeggen, het moet langer duren, we kunnen het nog niet vrijgeven of afronden enzovoort, maar er wordt dus geen rugbaarheid aangegeven.
Ja, inderdaad.
Dan is het procedurepunt. De minister De Meer zegt dus dat de saneringsverantwoordelijke de provincie is.
Ja, dat gaat dan over Ronsen. Hè? Dat gaat dan over de Molenbeek van Ronsen, waarbij dat eigenlijk een beetje de Zwarte Piet wordt doorgeschoven. Waarbij De Meer zegt, kijk, dat is de verantwoordelijkheid van de provincie. Al die kosten zijn voor de provincie. Waarbij dat de provincie nu in beroep gaat, omdat ze natuurlijk zelf vinden dat zij niet de saneringsplicht hebben. Maar ook daar weer zien we van, bon, overheden, ga gewoon samen zitten en maak een plan om de mensen te helpen en om die sites gesaneerd te krijgen. Om zo een beetje de Zwarte Piet door te schuiven, ja, dat gaat ons weer alleen maar tijd kosten. En degene die daar de dupe van is, zijn de mensen die er rondwonen, die ondertussen meer PFAS in hun bloed.
En wat is de argumentatie? Want waarom alleen Ronsen bijvoorbeeld, als voor de verantwoordelijkheid bij de provincie?
Nee, dat is niet specifiek, omdat daar de saneringsplicht nu wordt doorgeschoven. Dat is specifiek nu net aan het licht gekomen dat deze beslissingen genomen werden tussen de Vlaamse overheid en de provincie.
Ja, maar is er ook een argumentatie gegeven door De Meer? We hadden misschien haar moeten proberen te contacteren. Waarom de verantwoordelijkheid bij de provincie ligt en dan misschien voor de sanering van de andere terreinen niet?
De juiste argumentatie weet ik daar niet in deze dossier.
Ja,
het is meer flipselen dan dat.
En wat gaan jullie nu doen? Want de respons van de overheid is duidelijk, dit is niet belangrijk, dit is niet relevant. Ja. Wat gaan jullie nu doen?
Ja, ik denk dat het nu wel aan ons is. Ik weet niet of ik het gezien heb, maar op de Focus WTV of op AVS van Oost-Vlaanderen, de lokale televisie, was eigenlijk heel duidelijk een man in beeld die heel zijn leven biologisch gemoestuind heeft naast de Molenbeek en zoiets heeft van, dit is gewoon... Die reinste onzin, ik heb mijn gezin daarmee gevoed, ik heb zelf gezondheidsproblemen en die zegt, we moeten ons als slachtoffers verenigen en zien wat we vanuit de kracht van ons allemaal samen kunnen doen. En ik denk dat daar ook een rol ligt voor TeamAxie, om inderdaad mensen samen te brengen en te bekijken wat er mogelijk is. Het zal niet vanzelf gaan.
Ja, ik zag ook precies passeren dat jullie van TeamAxie er eens een actie of fietstocht hebben volgende week.
Ja, wij doen een fietstocht volgende week van Oostende langs Korte Mark, Kruisen, Ronsen en dan naar Slobek, Vloesberg. En dan naar Herzelen. En eigenlijk inderdaad gaan we langs al die actiecomitees en voeren we daar lokaal ook nog actie. Dus als je wilt meedoen, dat gaat nog. Je kunt ook één dag meefietsen of twee dagen meefietsen. Maar check dan zeker even onze website hoe en waar we juist vertrekken.
Ja, TeamAxie is dus met een C op zijn Engels, TeamAxie met een XI op het einde, .be. En daar zijn ook de resultaten van die 140 metingen dan gekend?
Ja, daar staat ook een samenvatting inderdaad en daar is ook de PowerPoint te vinden van Jacob de Boer om inderdaad de resultaten te bekijken. Ja.
En gaan jullie nog elders metingen doen?
Dat staat momenteel niet op de agenda, maar inderdaad, we krijgen wel hier en daar van mensen die ook ongerust zijn te vragen of wij op andere plaatsen ook mee zo'n bloedonderzoek willen onderzoeken.
Ja. En dus, maar bij wijze van spreken, kan ik naar de dokter gaan als ik een bloedonderzoek nodig heb, ik wil eens mijn cholesterol laten checken, kan ik ook zeggen dat het moet dan ongeveer €60 kosten, check eens de PFAS.
Ja, inderdaad. En dan krijgt u daar inderdaad ook gewoon de resultaten van en dan weten hoe het zit met u persoonlijk.
En zijn jullie geïnteresseerd om die doorgestuurd te krijgen?
Ja, we krijgen die inderdaad ook al van heel wat mensen doorgestuurd. Nu natuurlijk, met individuele resultaten zijn we natuurlijk ook niks. Dus inderdaad, dat zijn dan, als wij daarbij mensen vinden die zich in hun buurt willen organiseren, dan willen wij die natuurlijk ondersteunen.
Maar jullie hebben niet de middelen om die dan allemaal samen in een soort database te brengen om dan geleidelijk al een kaart of zo te gaan ontwikkelen?
Ik denk dat we er ondertussen nu met die 140 al veel hebben. Ik denk gewoon dat we moeten zien hoe we verder in deze dossier vooral de politieke druk kunnen houden. Dus daar moeten we ook zelf even over bezinnen en zien wat we daar gaan doen.
Ja,
dat is een van de opties wel. Nee?
Oké.